Hoop en leven. Hoop wordt gedefinieerd als een zekere mate van verwachting van iets goeds. Leven wordt gedefinieerd als het bestaan. Voldoet uw bestaan aan hetgeen u ervan verwachtte? Leeft u hetgeen waar u op hoopte? Of hebben de tegenslagen in het leven u elk sprankje hoop ontnomen? En ieder vestigt zijn hoop op iets of iemand anders. Er wordt door jong en oud een eigen invulling aan gegeven, maar uiteindelijk koesteren wij allemaal hetzelfde: de hoop op een volmaakt leven. Dit is een aflevering van Hoop en Leven.
Goedemorgen, dat God jullie zegen op een grote en wonderbaarlijke manier. Dit is het programma Hoop en Leven en ik ben Pastor Luis van de UKGR Evangelisch Centrum hier in Amsterdam-West. En ik wil door middel van dit programma aan u laten weten dat voor u, beste vriend, u die naar mij luistert, voor u is er oplossing. God kan uw leven transformeren. Wat u dient te doen, is het geloof leren te gebruiken om de zegen van God te kunnen bereiken in uw leven. Misschien bent u een persoon die denkt zelfs dat voor u onmogelijk is, dat uw huwelijk nooit hersteld kan worden, dat uw kind al een verloren zaak is. Misschien u bent een persoon die wanhopig is, die denkt zelfs aan de dood. Maar ik wil tot u brengen deze hoop in het leven die God aan u wilt geven. God wil, beste vriend, u een leven geven met overvloed. En het leven die God aan u wilt geven is niet een leven met een ziekte, met pijn, met leed, met depressie. Nee, maar het is een leven die gezegend zal zijn. Een leven met blijdschap, een leven met begeleiding, met inspiratie, met open deuren. God wil dat doen. Dus ik wil uw aandacht vragen voor deze ware gebeurde verhalen van mensen die door de kracht van het geloof gezegend werden. Sommigen waren hopeloos, sommigen waren wanhopig, maar God herstelde hun levens door middel van het geloof. Dus laten wij aandachtig naar deze getuigenissen luisteren en wij komen zo terug met het woord van God en ook met het gebed in uw voordeel.
Mijn naam is Herculano Rocha, ik ben 59 jaar, logistiek medewerker. Sinds eind jaren 90 kom ik bij de UKGR. Echt een lastige periode waar echt dat ik te kampen had met verslavingen, voornamelijk drugs en alcohol. Ja, ik had eigenlijk veel om mij heen verloren. Eén persoon had niet op mij opgegeven, zoals mijn moeder. Via haar ben ik ook, bij haar uitnodiging, ben ik maar een keertje meegegaan naar de kerk. En zo kwam ik ook de kerk in. Ik was verdeeld en je kon geen relaties opbouwen natuurlijk ook met die verslavingen. Je wilde een relatie en je wilde ook toegeven aan alles, natuurlijk alle winden. Dat ging natuurlijk niet samen. Toen ik voor het eerst in de kerk kwam, ja, er kwamen emoties in me los. Er kwamen ook tranen in me los. Ik wist niet wat het allemaal betekende. Ja, ik liet het maar gebeuren en zo ben ik ook de kerk uitgegaan, geëmotioneerd door wat daar binnen verteld is en gedaan is eigenlijk. Tweede keer al dat ik kwam, dan weet je eigenlijk een beetje wat je te wachten staat. Dus ik was meer open en het deed me heel goed. Dus ik voelde me ook heel goed en ook weer die emoties die loskwamen. Mijn moeder was er ook weer bij. Tegelijkertijd, er werd dingen verteld wat natuurlijk op mij sloeg, wat ik gelijk mij op aangesproken voel. Maar er werd ook gelijk verteld dat er hoop is, dat er veranderingen kan komen. Dus ja, met die gedachte ben ik eigenlijk de tweede keer die kerk uitgegaan met hoop. Toen was ik teleurgesteld in vele dingen. Net zoals relaties, wat stuk was gelopen door mijn drugsverslavingen. En ik ben nu gelukkig getrouwd en ik heb mijn werk waar ik wat ik met plezier doe. Ik heb daar de kracht en de hoop gekregen om ook de kracht wat je in je eigen hebt te gebruiken. Dus hoe ik nu in het leven sta, is heel positief.
Ik ben Freya van Ende Rocha. Ik ben 52 jaar. Ik ben zwemonderwijzeres en ik kom al sinds 2014 in de kerk. Ik kom uit een gezin van 11 en ja, dat is natuurlijk best wel moeilijk. Dat ik mijn emoties kon uiten, zeg maar. Ja, dat maakte dan dat ik dan veel met mijn moeder kampte. En dat zij me eigenlijk hielp. En zij was eigenlijk de enige persoon waar ik veel mee praatte. Ja, die viel weg. Ja, en dat was eigenlijk een grote leegte in mij. En die verloor ik. En dan had ik zoiets van, nou heb ik echt helemaal niemand meer om mee te praten. Dus die eigenlijk nog meer vereenzamen, noemen wij dat dan. Ja, en juist in die periode leerde ik mijn man Herculano kennen. Daar vertelde ik dingen tegen van, ja, dat ik toch wel alleen was. En hij zei van, joh, ik ga naar een kerk. Ja, als je wil, ga je een keertje met me mee. Nou, en dat heb ik eigenlijk met beide handen gelijk aangegrepen en niet wetende van wat ik eigenlijk ging doen. Ja, de kerk heeft mij kunnen helpen met mijn innerlijke leegte. Ik wist ook niet wie ik zelf meer was. En uiteindelijk moest ik, omdat ik altijd voor anderen heb gezorgd, nu eindelijk tijd was voor mezelf om naar mijn eigen gevoelens te kijken. En wie ik eigenlijk was. Wie is Vrije eigenlijk ook alweer? Dus dat heb ik weer teruggevonden. Dus het woord van God doet mij dagelijks in mijn strijden en ook op mijn werk. Doet dat zeker helpen, ja. Mijn leven is natuurlijk totaal getransformeerd, zoals wij dat noemen. Hè? Die lege persoon, die vrije die zo alleen was, die heeft nu de eigen persoonlijkheid weer terug kunnen vinden door de rust en de vrede die je uiteindelijk dan krijgt.
Wanneer u het leven niet meer ziet zitten, wanneer de mooie dingen in het leven u niets meer doen, wanneer u het gevoel heeft dat u er helemaal alleen voor staat en u geen uitweg meer ziet, weet dan dat u niet alleen bent, dat er werkelijk een uitweg bestaat en dat u wel van het leven kunt genieten. Wij zijn bereid om deze strijd met u aan te gaan. Bel nu naar 070-388-8442 of bezoek voor meer informatie onze website op ukgr.nl. UKGR. Defineer vandaag hoe u uw leven morgen wilt hebben.
Dit is een aflevering van Hoop en Leven.
Mijn naam is Denise en ik kom uit Rotterdam. Voordat ik naar de UKGR kwam, was ik een persoon die heel erg leeg was van binnen. Ik had heel veel problemen in mijn binnenste. Ik kan herinneren dat sinds kleins af aan, hoe ik me opgroeide, iedereen zei altijd van, oh Denise, je lacht altijd, je straalt altijd. Maar van binnen was ik helemaal kapot. Zodra ik alleen was in mijn kamer, dan begon ik paniekaanvallen te krijgen. Als ik ging nadenken over de toekomst, raakte ik heel erg benauwd en verstikkend. Ja, ik voelde me eigenlijk gewoon waardeloos, alsof ik geen toekomst zou hebben, geen geluk zou hebben. Dus zodra ik in mijn kamer was, zocht ik een hoekje op en dan begonnen de tranen te stromen. Ik kan nog herinneren dat ik echt sinds mijn 10e of 11e tot aan mijn 19e gewoon meerdere keren per week mijzelf in slaap moest huilen. Zonder dat er iets concreets gebeurd was. Het was zelfs zo erg dat er momenten waren dat ik geen voorstellen dat een dichtbij familielid is overleden, terwijl dat niet eens zo was. Alleen om een reden te hebben om te kunnen huilen. En zo ging dat maar door en ik kon maar niet plaatsen, maar echt geheel mijn tienerjaren ging dat door en niemand had het door. En het was ook zo dat ik zelf ook alleen wilde zijn het liefst. Want zodra ik was met andere mensen die allemaal blij waren, ik was ook blij, tenminste zo deed ik. Het was gewoon voor mij, ja, deed ik alsof. En ik raakte ook zat om elke keer alsof te doen, want ik wist dat ik al in de avond waarschijnlijk weer zou moeten huilen. Dus zo groeide ik op. En ook met mijn familie thuis. Ik kom uit een groot gezin. Maar ik was altijd een persoon zonder mening. Alsof ik niet voor mezelf durfde te praten. En dat merkten ze ook bij mij op school. Dat zelfs, ik kan me nog herinneren met toen ik op de basisschool was. Dat ik over moest gaan naar de eerste klas. Mijn CITO-score was gewoon hoog. Maar alsnog wilden ze me naar een lagere niveau sturen. Alleen omdat ik niet sprak. En zelfs toen ik op de middelbare school zat, kan ik nog herinneren dat ik VWO aan het doen was. En toen kwam zelfs een docent van, ja, het is beter dat je naar de MAVO gaat. Ik denk dat je het niet kan halen, dat je het niet zou redden. Alleen omdat ik eigenlijk niet sprak. Ik was een persoon, ik keek alleen naar de grond. En vandaar dat dan de mensen om me heen ook, zeg maar, niet in mij zagen. Maar toch bleef ik doorvechten en ik had mijn studie alsnog gewoon positief afgerond. Maar als ik denk aan hoe ik voor dat ik naar de UKGR kwam, dan was het echt een leven met leegte. Geen echte blijdschap, paniekaanvallen zoals ik zei. Onzeker, minderwaardigheidscomplex. Ik dacht, mijn droom was, zodra ik oud genoeg ben, dan ga ik verhuizen naar een ander land. Ga ik gewoon opnieuw starten. Zo ver ging ik in mijn gedachten. En niemand om mij heen had dat door. Om dit te veranderen, ik zocht naar manieren om die leegte te vervullen. Ik kan nog herinneren dat toen ik op de middelbare school was, het is best wel erg, op mijn 14e geloof ik, dat ik voor het eerste keer een jointje ging roken met vrienden, niet echt, mensen buiten. Maar in mijzelf dacht ik van, oké, ik heb een leegte, ik voel me niet goed. Ik hoor heel veel mensen zeggen, dan ga je maar blowen. Dus ik probeerde het, maar terwijl ik dat deed, ik had maar één haaltje en in mijn hoofd bleef van, nee, dit is het niet, dit is het niet. Dus toen had ik het snel ook losgelaten. En daarna was het sowieso dat met vrienden, zodra er een feestje was of iets, van tevoren dacht ik gelijk van, oké, ik moet drinken om aangeschoten te zijn, want dan ben ik gezellig, dan ziet niemand dat ik eigenlijk niet praat, dat ik maar, ik dacht dat ik gewoon een rare persoon was die niet sprak. Dus daarom dacht ik van, oké, als ik aangeschoten ben, dan kan ik meedoen met de sfeer, met iedereen. Dus dat probeerde ik ook. Ik probeerde ook uit te gaan, maar dat was het ook niet. Dat heb ik ook niet lang volgehouden. Toen ik 16 was, toen probeerde ik het weer met wiet. En toen was het weer, nee, dit is het. Ik kan op twee handen tellen hoe vaak. Dus ik heb nooit echt gerookt, om maar zo te zeggen. Maar ik heb wel meerdere keren gehad van, oké, laat me het proberen. Misschien gaat het nu wel iets brengen. Dus het is best wel erg hoe ver ik ging met zoeken naar een uitweg daarin. Toen ik kan herinneren dat op mijn 19e ongeveer, toen had ik echt een dieptepunt bereikt, om maar zo te zeggen. Want ik was het gewend om altijd, wanneer ik alleen was, te huilen. Dan droogde ik mijn tranen weg. En dan zei ik weer van, oké, maakt niet uit, ga gewoon verder met je leven, ga studeren. Dan haal je diploma en dan kan je verhuizen, kan je eindelijk gelukkig zijn. Dus dat hield mij sterk. Dus altijd nadat ik een paniekaanval of iets kreeg, dan was dat mijn routine. Maar ik kan herinneren dat op mijn 19e volgde ik een studie. En de studie zelf maakte me niet blij, omdat het was niet echt iets voor mij. Maar ik kan herinneren dat daar op school, dat mijn mentor, die riep me wel eens op zijn bureau op een dag. En eerst dacht ik van, waar wilt hij het nou over hebben? Ik ken hem niet eens echt zo goed. En toen we daar waren, toen had hij alleen één vraag. Hij zei tegen mij, sorry dat ik dit vraag, maar ik moet het vragen. Ben je happy? Die woorden gebruikte hij. Op dat moment voelde alsof de grond onder mijn voeten werd weggehaald. Ik dacht van, oké, klaar. Nu is mijn masker gevallen. Zelfs als een vreemde persoon het ziet, dan is het helemaal heel erg. En ik kan nog herinneren, diezelfde week, ik zat er gewoon mee dat hij dat vroeg. Want het was ook waar dat ik niet blij was. En diezelfde week was ik ook thuis. Ik was gewoon leuk een film aan het kijken. En ik dacht van, oké, laat me pauze zetten. Ik ga even wat drinken halen. Onderweg naar de keuken stortte ik weer neer op de grond. Weer moest ik huilen zonder te weten wat. En op dat moment wilde ik weer opstaan om ze weer mijn tranen weg te vegen. Maar toen dacht ik van, nee, het is genoeg geweest. Want ik dacht, oké, nu ben ik 19, nu ben ik ouder. Ik word steeds volwassener. Hoe lang gaat dit door? Dus toen heb ik een vriendin gebeld. En heb ik uiteindelijk gezegd wat er aan de hand was met mij. Dus ik belde een vriendin op en ik heb haar alles uitgelegd. Ze kwam direct naar me toe. En zij vertelde over een plek waar zij heen gaat en dat ik één keer mee moet gaan met haar. En dat was de UKGR. Dus de eerste dag toen ik daar was, toen ik daar kwam, ik raakte heel erg gemotiveerd door wat er werd verteld. Geïnspireerd zelf. En zo begon ik steeds te denken van, oké, er bestaat wel een uitweg. Ik zag die mensen die daar waren blij, maar ik zag gewoon pure blijdschap. Dus zo begon ik de diensten te volgen. En al heel in de korte tijd, dat was mijn eerste ervaring, dat ik dacht van wow, ik stopte met huilen. Ik hoefde niet meer te huilen in de avond wanneer ik iemand vertelde over wat ik heb meegemaakt. Normaal barst ik altijd in tranen. Ik kon het gewoon vertellen, gewoon zonder het gevoel te hebben dat ik moest huilen. Dus die die verdriet die ik echt binnen mij had, daarvan was ik als eerst van verlost, om maar zo te zeggen, toen ik kwam. Ik leerde om te gaan met situatie, dingen aan te zien. Ik leerde vergeven, want ik had ook een wrok in mijn binnenste en ik leerde vergeven. En dat heeft mij helemaal vrijgemaakt van al die paniekaanvallen, die kwellingen wat ik voelde. En dus zo begon ik te groeien. Ik begon vaker de diensten te volgen. Tot op een moment dat ik echt dacht van oké, dit is echt. Wat hier gebeurt is echt. Het geloof is echt. God bestaat echt. En die staat ook echt klaar om mij te helpen. En zo begon ik echt het serieus te nemen. En echt mezelf ook over te geven. En ik merk gewoon een heel groot verschil. Als ik mensen van vroeger weer tegenkom. Zij zien ook een verschil met de vroegere Denise en de Denise van nu. Want ik kon niemand niet eens in de ogen aankijken. Sollicitatiegesprekken waren voor mij altijd trauma. Altijd als ik een sollicitatiegesprek had, dacht ik van, oh, hoe ga ik dit doen? Ik had ook problemen om voor een groep te staan of mijn mening te uiten. En nu heb ik ervaring met evenementen organiseren of een team aansturen. Dus heel mijn binnenste is veranderd. En dat ik echt vandaag de dag, ondanks dat er tegenslagen komen, want die blijven komen, ik weet hoe mee om te gaan. Ik raak niet meer benauwd of paniekerig wanneer iets niet mee zit. Ik blijf, ik heb gewoon de hoop en de zekerheid dat het goed zal komen. Ondanks de situatie.
Dit is een aflevering van Hoop en Leven.
Ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar zal mijn hulp komen? Mijn hulp komt van de Heer, Schepper van hemel en aarde. Hij staat niet toe dat mijn voet wankelt. De Heer is mijn bewaarder. De bewaarder van Israël slaapt niet, omdat hij mijn hulp is. De Heer is mijn bewaarder, de schaduw aan mijn rechterhand. Hij zal mijn ziel bewaren, mij beschermen tegen het kwaad. Mijn ingang zal hij bewaren en ook mijn uitgang vanaf vandaag en voor altijd. De Heer is mijn bewaarder, de schaduw aan mijn rechterhand. Hij zal mijn ziel bewaren, mij beschermen tegen het kwaad. Mijn ingang zal hij bewaren en ook mijn uitgang vanaf vandaag en voor altijd. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar zal mijn hulp komen. Mijn hulp komt voor mijn Heer. Schepper van hemel en aarde. Hij staat niet toe dat mijn voet wankelt. De Heer is mijn bewaarder. De bewaarder van Israël slaapt niet. Omdat hij mijn hulp is. De Heer is mijn bewaarder, de schaduw aan mijn rechterhand. Hij zal mijn ziel bewaren, mij beschermen tegen het kwaad. Mijn ingang zal hij bewaren en ook mijn uitgang vanaf vandaag en voor altijd. De Heer is mijn bewaarder, de schaduw aan mijn rechterhand. Hij zal mijn ziel bewaren, mij beschermen tegen het kwaad. Mijn ingang zal hij bewaren en ook mijn uitgang vanaf vandaag en voor altijd.
Heel goed, beste vriend, beste vriendin. Het is zoals dit lied zegt, de Heere is onze bewaarder. God, hij wil u bewaren, hij wil zorgen voor u. Maar hoe zal hij zorgen voor u, als u uw leven niet aan hem geeft? Het is belangrijk om uw leven aan de Heere te geven. En hij zal voor u zorgen. Hij zal u helpen, u ondersteunen. Als u bijvoorbeeld uw auto is kapot of uw fiets is kapot en u wilt laten repareren, dan u moet brengen naar degene die gaat repareren. U moet vertrouwen. Ze zeggen kom morgen, kom overmorgen, kom over een week. Ik weet niet hoe lang zal het duren voor die reparatie. Dan u zal het vertrouwen dat die persoon zal het werk doen. Dan, beste vriend, dat is wat wij dienen te doen met God ook. God, hij wil onze levens herstellen. Uw huwelijk herstellen. Hij wil u gezond maken. Maar u dient uw leven aan hem geven. U dient naar hem toe te komen. Zoals hij zei, kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal rust geven. Dus wij dienen naar hem toe te komen, en wij dienen vertrouwen. Wij dienen te vertrouwen op God. Dat is belangrijk. Dan doe dat, beste vriend. Twijfel niet. Denk niet dat uw situatie anders is, dat uw situatie moeilijker is dan de andere die de getuigenissen gaven. Nee, uw situatie is wel mogelijk voor God. God kan uw leven transformeren. Vertrouw op God. Wij gaan ons geloof verenigen nu. Wij gaan aan God vragen voor de verandering in uw leven. En als u wilt samen met ons bidden, dan bereid u zich voor het gebed.
Vraag en er zal je gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je worden opengedaan. Als het mogelijk is, sluit dan nu uw ogen, want wij zullen met God praten.
Mijn God en Vader, Schepper van het heelal, U bent groot, mijn Vader. U heeft alles gecreëerd door uw woord. En daarom, mijn Vader, vragen wij aan u om onze levens te transformeren, omdat wij geloven in u, mijn Heer. Ik geloof dat de situatie dat deze persoon meemaakt veranderd kan worden. Daarom vraag ik u, mijn God, geef van deze persoon de kracht. Er zijn vrouwen die misschien geen kracht meer hebben, mijn Vader, vanwege de problemen dat ze meemaken in de familie, vanwege de problemen dat ze meemaken thuis met de man, met de kinderen. Ze weten niet meer wat te doen. Daarom vragen ze aan u, mijn God, om hulp, om wijsheid, om begeleiding en ook om kracht. Geef van hun, mijn Vader, deze kracht. Geef van hun, mijn Vader, begeleiding, zodat ze vooruit kunnen gaan. Zodat ze, mijn Vader, de kinderen op de juiste manier kunnen begeleiden. Alleen u, mijn God, kunt doen. Wij kunnen zelfs de beste woorden gebruiken, maar als u niet zegent, dan alles zal nutteloos zijn. Maar als u zegen met ons is, dan zullen onze woorden, mijn Vader, vrucht voortbrengen. Dan, mijn Vader, zegen deze persoon. Bescherm de kinderen van deze mensen. Bescherm dit leven, mijn Vader. Deze mensen die samen met mij bieden. Mensen die misschien hun financiële leven chaotisch is, mijn God. Misschien weten ze niet meer wat te doen om de rekeningen te kunnen betalen. Ze zien hun financiële leven naar achteren te gaan. En ze vragen aan u om hulp. Ze vragen aan u, mijn Heer, om redding. Dus Heer, help deze persoon. Wij leggen, mijn God, het leven van deze mensen in uw handen. Want ik weet zeker dat u deze persoon zult reinigen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. In u die gelooft, beste vriend, beste vriendin, zeg amen en God zij dank. God zij dank, beste luisteraars, wees zeker, God heeft naar ons geluisterd. Vertrouw op Hem, 100%. Twijfel niet, God zal de situatie van uw leven veranderen. Ik wil, beste vriend, u uitnodigen voor een speciale week. Deze week, vanaf morgen, 15 november, zullen wij een gezegende week beginnen. Wij zullen aan God vragen voor de transformatie in uw leven. Wij gaan aan God vragen voor de reiniging. Wij hebben een water geconsacreerd in de kerk. Samen met bischop Miguel, die in Israël is. En hij was daar bij de rivier Jordaan. Precies op dezelfde plek waar Naaman gereinigd werd. De Bijbel zegt dat die man was een belangrijke man, maar hij was melaats. Dus hij was een man die verantwoordelijkheid had, een man zelfs met conditie, maar er was een probleem. Hij was melaats. En toen hij kwam naar de profeet, hij kreeg te horen de begeleiding dat de profeet gaf. En dat was 7 keer zich te laten wassen in de rivier Jordaan. En in de eerste instantie wilde hij niet. Maar daarna werd hij weer geadviseerd door zijn knecht. En hij nam de beslissing om wel toch te doen, om te gehoorzamen. En de Bijbel zegt dat de melaatsheid ging weg. Dus die man werd rein van de ziekte die zijn lichaam beheerste. Dus beste vriend, gelooft u dat Jezus u kan genezen, kan bevrijden, kan zegenen? Dan ik nodig u uit om vanaf morgen 15 november naar onze UKGR Centrum te komen. De hele week zullen wij deze reiniging doen. Dus van maandag tot met aanstaande zondag zullen wij de week van reiniging, 7 dagen, zoals die man moest 7 keer zich laten baden in de rivier, dan zullen wij 7 dagen in onze UKGR-centrum houden van reiniging. Dus neem deze kans en kom. En ik weet zeker dat een betere leven wacht op u. Ik wens u, beste vriend, een fijne dag verder, dat God u die zegenen, want wij zijn nu in het einde van dit programma Hoop en Leven. Dat God jullie zegenen en blijf in geloof.